Goedenavond, dames en heren. Welkom deze bijeenkomst. Ik wil even iets kort zeggen. Voor de pauze komt er een spreker door die of zelf een onderwerp heeft of iets uit de zaal vraagt. Dat is niet altijd voor u daar te zeggen. In de pauze heeft u dus op de tafeltjes papiertjes waar u schriftelijke vragen op kan schrijven. Die na de pauze hopen we allemaal beantwoord zullen worden. Geen persoonlijke vragen, krijgt u geen antwoord op. Even kijken voor de rest. Kunt u in de pauze ook hier de brochures kopen. Ook de verslagen van de bijeenkomst in Den Haag liggen hier ergens. En dat was het zo'n beetje, dacht ik.
Niet roken.
Niet roken tijdens de bijeenkomst. Dan in de pauze.
Het schijnt tijd te zijn dat ik het woord neem, vrienden. En dan wil ik allereerst u er weer aan herinneren dat wij sprekers van deze groep heel goed beseffen dat we niet alwetend zijn of onfeilbaar. We vinden het erg prettig wanneer u zelf nadenkt. We vinden het altijd nog beter dat u uw eigen dwaasheden begaat dan dat u klakkeloos de deugden en misschien de fouten van anderen zou navolgen. Wat betreft een onderwerp voor vanavond, ik heb niets speciaals op het oog. Wanneer u wilt, kunt u er een stellen.
Er zijn nog anderen de wereld uit.
Karma.
Kundalini.
Ja, nou. Degene die het hardste riep, die vroeg, zijn de wonderen de wereld uit? Maar er is maar één antwoord op. De wonderen zijn inderdaad de wereld uit, omdat de mens geleerd heeft zich over niets meer te verwonderen. De wonderen gebeuren nog. Er zijn nog steeds zaken die tegen alle wetenschappelijke en menselijk redelijke normen ingaan. En zo nu en dan word je ermee geconfronteerd. Maar als het nou niet direct binnen een grootskerkelijk kader geschiet, nou ja, dan ga je er eigenlijk aan voorbij. Wanneer ik probeer om iets over wonderen te zeggen, dan graag voorop dit. Ik wil proberen duidelijk te maken wat een wonder is. En ik wil proberen duidelijk te maken waarom het gebeurt. In beide gevallen geef ik er de voorkeur aan van de mens op aarde, dus de stofmens, uit te gaan. Wanneer ik u vertel over wonderen in de hemel, achter heeft u heel weinig aan. Wanneer ik u vertel over wonderen bij de Eskimo's, nou ja, dan denkt u hoogstens aan iglo en dan is het alweer afgelopen. Dus laten we proberen het heel nuchter te stellen. In de eerste plaats, wat is een wonder? Een wonder is een gebeurtenis waarbij geen kenbare oorzaak en gevolgswerking aanwezig is. Het is een feit dat ingaat tegen alle redelijke verwachtingen en waarvoor geen directe en redelijke verklaring gegeven kan worden. Ik hoop dat u het met me eens bent. Als iemand vindt dat een wonder nog iets anders is, nou ja. Ja. Dan punt 2. Hoe komt een wonder tot stand? Kijk, een mens is meestal erg op de buitenwereld georiënteerd. Er zijn heel veel mensen waarvan je het gevoel krijgt dat ze hun hersenen in hun bankrekening en hun geweten in hun politieke overtuiging opbergen. Maar een mens is meer en kan meer dan hij normalerwijze beseft. Alleen door de manier van leven, denken, de conditionering van de gemeenschap en zeker ook van geloof, onderricht, gaat die mens zijn eigen mogelijkheden eigenlijk beperken. Men komt tot een dit is niet mogelijk. Wanneer je dat doet, dan heb je daarmee in jezelf een grens gesteld die je maar heel moeizaam en alleen onder zeer bijzondere omstandigheden kunt overschrijden. Laten we een voorbeeld nemen. Er zijn bepaalde vormen van verlamming waarbij wel degelijk de mogelijkheid bestaat om ze te overwinnen. Dit gebeurt echter niet tenzij iemand door een zo sterke emotionele schok, angst, verrassing of iets dergelijks getroffen wordt, dat hij even niet meer denkt aan het feit dat hij niet kan lopen of niet kan staan.
en dan blijkt hij ineens te reageren. Ik dacht dat dit een bekend verschijnsel is. En als zodanig dus wel kan gelden als een redelijke verklaring voor dergelijke gebeurtenissen. Nu stel ik verder het volgende. Wij hebben de mogelijkheid om buiten onszelf iets of iemand te postuleren. We nemen aan dat die bestaat. Dat behoeft helemaal niet echt te zijn. Er zijn kinderen die spelen met een vriendje dat helemaal niet echt bestaat. Hoe vaak komt er niet voor? Soms blijkt dat dat vriendje ze dingen leert waarvan je denkt, hé, waar hebben ze dat nou toch vandaan? Hebben ze dan iets geleerd van een werkelijke geest? Nou, in 9 van de 10 gevallen niet. In 9 van de 10 gevallen heeft die geest gefunctioneerd als een soort weerkaatsingsmuur voor delen van het onderbewustzijn. Het kind heeft dingen geregistreerd en opgenomen, maar niet verwerkt. Nu is er een situatie waarbij het die dingen wel zou kunnen verwerken, maar zich niet herinneren. Het imaginaire vriendje treedt nu op en wordt als het ware de bron van de gegevens die onbewust in het kind zelf berusten. Wanneer u ook dat kunt accepteren, dan is het misschien ook niet zo vreemd om eens na te denken over bepaalde praktijken, magische praktijken mag je wel zeggen, die bijvoorbeeld in Tibet bij bepaalde lama-groepen hebben bestaan. Iemand die daar een mate van inwijding zocht, die kreeg op een gegeven ogenblik de opdracht met zijn gedachten voor zich een dienende geest, een gezel te vormen. En wanneer je dat lang genoeg en intens genoeg deed, dan had je inderdaad die dienaar. Daardoor gebeurden dingen die eigenlijk krankzinnig waren. Er waren bijvoorbeeld telekinetische verschijnselen. Er was een zekere vorm van proscopie. En al die dingen kwamen uit de persoon zelf. Maar hij had de helper nodig, omdat hij voor zich daar niet in geloofde. Hij moest dus over een grens heen. Had je eenmaal die dienaar opgebouwd, dan werd hij steeds zelfstandiger. Want hij ging ook andere delen van je onderbewustzijn, waar je zelf niet erg gelukkig mee was, eveneens uiten. En op dat ogenblik moest je dan wederom met concentratie en gedachten proberen om die geest teniet te doen. Het eindresultaat was dan dat je dingen kon doen die voor anderen een wonder waren, en dat je besefte dat je ze zelf kon doen. Maar de tussenfase, de helper, was nodig. En op dezelfde manier zien we wat je toch wel kleine wonderen kunt noemen op aarde. Er is iemand die is iets kwijt en die loopt uit de mond. Heilig Antonius, beste vriend, maakt dat ik mijn puntje, puntje, puntje vind. En dat mompelt hij een paar keer. Dat wil zeggen dat hij niet geconcentreerd is op dat ogenblik op het voorwerp zelf. Hij is geconcentreerd op een geestelijke hulp. Hij geeft dus zijn onbewuste kennis daarin een vrijheid tot reageren en komt ineens tot het vinden van het voorwerp. En wat zegt zo iemand dan? Nou, dat heeft die Antonius toch maar goed gedaan en het feit dat dat een paar keer is gebeurd is bewijs dat Antonius bestaat. Kijk, dat vind ik nou weer een wonder. Maar, nou ja, goed. Dat moeten de mensen zelf weten. Er zijn mensen die geloven in engelbewaarders, in geleidegeesten, in goeroes, in geestelijke goeroes, enfin, wat heb je nog meer, de Indian Chiefs, niet te vergeten, de healing spirits, en die geven allemaal mogelijkheden. Zijn ze allemaal echt? Ze kunnen inderdaad soms ook een contact mogelijk maken met een geestelijke wereld, dat zal ik niet bestrijden. Maar wanneer u denkt dat u iemand niet kunt helpen, en u denkt dat een geestelijke genezer dat wel kan, die achter u staat, is het dan die geestelijke genezer die het doet, of bent u het zelf? Door de overtuiging die u ontleent aan degene waarvan u aanneemt dat die achter u staat, hebt u namelijk veel meer suggestieve kracht dan anders. U hebt zelf meer levenskracht dan anders. En u kunt dus iemand genezen. Die genezing komt wel degelijk door u. dat u een deel van die kracht aan de omgeving ontleent en misschien zelfs aan geestelijke sferen, doet minder ter zake. Het gaat erom dat u zelf de bron bent en niet de ander. Toch is een dergelijke genezing, wanneer ze gebeurt, eigenlijk een wonder. Zelfs een medicus die in een ziekenhuis werkt, zal ze nu en dan met wonderlijke gebeurtenissen worden geconfronteerd. Er is een kankergeval, je zegt, kan er eigenlijk niets meer aan doen. Bestraling, nou ja, heeft het nog zin? We zullen wat geneesmiddelen ingeven in de hoop dat. En ineens begint die patiënt op te leven. En terwijl die geneesmiddelen anders eigenlijk praktisch niets uithalen, tenzij ze een lange tijd geeft, is die patiënt ineens na 3-4 weken weer wat monterder geworden. Je laat foto's maken, wat blijkt, de kanker heeft zich praktisch ingekapseld. Waar komt dat vandaan? Dan zegt men, ja, het kan een wonder zijn. Natuurlijk kan het een wonder zijn. Maar zal dat wonder ook niet voor een groot gedeelte liggen in de geestelijke veerkracht, de mentale veerkracht ook, van de patiënt, de overtuiging dat hij nu beter gaat worden? Want die doet ook heel veel. Een mens kan zijn lichaam heel aardig leren beheersen, ook de zogenaamde onbewuste functies ervan. Wanneer je kijkt naar hetgeen varkens op dat terrein kunnen presteren, dan is dat vanzelfsprekend. Je kunt je bloeddruk, de tempo van de polsslag, de hartslag dus, je ademhaling, ja, het hele proces van de stofwisseling kun je reguleren. Je kunt het trager maken, sneller maken, zoals je wilt. Wanneer je dat weet, is het geen wonder dat ook een patiënt op die manier onbewust zichzelf in wezen geneest. Maar als je het niet weet, of je gelooft er niet in, dan is dat een wonder. En als je dan gelover bent, dan zeg je het is Gods wonder. En als je dus niet gelooft, dan zeg je het is een gelukkige, maar onverklaarbare reactie. Huh? Maar mensen praten niet graag over een wonder. Het is een wonder dat Nederland nog zo welvarend is, bijvoorbeeld. Ja, ik wil helemaal geen kritiek uitoefenen op degenen die denken dat het nog is, hoor. Die mensen geloven ook in wonderen. Ja, maar niemand zegt, het is nog een wonder dat Nederland in staat is een bepaald niveau, gemiddeld niveau van leven aan te houden. Ze zeggen, oh, dat hoort zo, dat is ons recht. En nu is er één heel eigenaardig ding bij. Wanneer die mensen geloven niet alleen aan hun eigen recht, maar ook aan het recht van een ander, dus niet egoïstisch, dan scheppen ze een sfeer waardoor er in verhouding meer mogelijk is dan redelijk lijkt. Gemeenschappelijk denken, ja. Is gemeenschappelijke gedachtekracht een wonder? Nou, het lijkt er wel op, ja. Je schijnt elkaar over en weer zo sterk te kunnen beïnvloeden dat je van de meest chaotische instelling tot de meest positieve kunt komen. Alleen door elkaar, als het ware, geestelijk op te juichen, en zonder dat er een woord bij wordt gesproken. Wanneer die dingen nu zonder meer gebeuren, zeggen we, nou, dat is een wonder. Wanneer we begrijpen welk mechanisme erachter schuil kan gaan, dan zeggen we, hé, we hebben hier te maken met wetmatigheden die wij als zodanig nog niet kennen of ontdekt hebben. En in deze tijd is een mens bang voor een wonder. Dat is ook te begrijpen. Ik herinner me dat er een pater was, een zekere pater Pio. Een zeer vroom monnik, katholiek, kloosterreurde, die mensen genas, die de gekste wonderen deed, soms op een afstand. Toen de kerk dat ontdekte, toen werd ze ontzettend bang. De gelovigen spraken van wonderen. En dat betekende dat men wonderen zou gaan eisen van die kerk. Daarom hebben ze gewacht tot pater Pio dood was, voor ze over zijn wonderen hebben gesproken. Wanneer mensen, eenvoudige mensen, de zaak beter zien dan iedereen met zijn statistieken en dergelijke, dan heeft hij een visie, een visioen misschien. Die visie, dat visioen kan hij niet uitleggen. Hij kan niet aankomen dragen met statistieken, met berekeningen, met theorieën. Hij zegt alleen dat gaat gebeuren. En dan vind ik het eigenlijk een wonder dat zo'n eenvoudige man vaak meer gelijk krijgt dan een heel ambtelijk koor. Voor mij is dat een wonder, voor u waarschijnlijk niet. U zegt, nou ja, er zijn van die lui die kletsen maar wat, en één daarvan zal dan altijd wel gelijk krijgen. U bent bang voor het wonder. De mens is bang voor het onbekende. Wanneer geconfronteerd wordt met het paranormale, dan maakt hij er of een soort kerk van, of hij gedraagt zich als een kind dat niet naar de donkere zolder wil. En daarom alle uitvluchten verzint die maar denkbaar zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat er geen wonderen bestaan vanuit een menselijk standpunt. Wanneer u werkelijk en oprecht en eerlijk, en dat is nogal wat hoor, want je moet het met hart en ziel zijn, in iets gelooft, maar volledig, dan bent u daardoor zo georiënteerd dat u onbewust uit alle mogelijkheden steeds datgene kiest wat het dichtst komt bij de verwezenlijking van datgene wat u beheerst. Daardoor kunnen er zaken gebeuren die onvoorstelbaar zijn. En dat kan dan lopen van een Chinese oude dame die heel veel macht heeft gehad en die weigert aan de meest moderne en wat dat betreft ook harde hersenspoelingstechnieken tegemoet te komen, die zichzelf blijft. Het kan ook eenvoudig zijn een mens die tegen alle verdrukking in het leven vreugde schept, terwijl die volgens iedereen ongelukkig zou moeten zijn. In de middeleeuwen hebben we veel meer wonderen dan tegenwoordig. Maar dat is begrijpelijk. De mensen zijn dommer in dit opzicht. Ze hebben minder directe en algemene kennis. Ze zijn meer in een kleine gemeenschap geïsoleerd. En ze zijn eerder geneigd om te geloven wat ze van elders horen. Wanneer u in een vreemde gemeenschap binnenkwam en u zei, ik ben graaf, die en die was uw graaf. Of gravin natuurlijk, of barones als u dat liever bent. En dan hindert het helemaal niet, nietwaar, of u staljongen was geweest, of alleen maar de maagd die de bierpullen moest aandragen in een of andere taverne. Wanneer het zei, werd het geloofd. En zo kwamen er natuurlijk heel veel wonderen waarvan we zeggen moeten, ja, hoe kan het eigenlijk dat mensen daarin vliegen? Maar aan de andere kant zijn er dan ook soms gegevens waar je toch niet helemaal tegenop kunt. Ook in de historie. Ik denk aan de eigenaardige dingen van, neem de Comte de Saint-Germain, een van de meer bekende. Of denk aan een wat minder bekende en wat ongelukkige magier, aan John Dee. Die mensen hebben toch wel krankzinnig goede dingen ook gedaan. Beheus niet alleen zichzelf ten gronde gericht of bedrog gepleegd. Ze konden niets. Of denk eens aan al die mensen die voorspellingen hebben gemaakt. Zeker Nostradamus is duister en blijft duister. Maar zelfs wanneer je pas achteraf begrijpt wat hij bedoeld heeft, is toch wel opvallend dat hij de mogelijkheden zo benaderd heeft eigenlijk, in deze periode. Dat er nu nog dingen zijn waarvan je zegt, hey, dat zou op deze tijd kunnen slaan, want, en dan noem je op, er zijn vliegtuigen in de lucht, er zijn dus tekenen aan de hemel te zien, vliegende schotels, er zijn duisternis, de winters worden korter, kun je allemaal bij elkaar halen. Zeg je, hé, dat heeft hij in een paar kwatrijnen gezegd, zou nu ook de rest gebeuren. Wanneer je nu kunt zien dat wat hij heeft gezegd geen onzin is, dan moet je je af gaan vragen, wat was het voor een man? Zeker, die man was een abbé, was een priester. Hij was een mysticus, accueerd. Maar hij kon toch niet over de kennis beschikken die bijvoorbeeld een Jules Verne had. Jules Verne heeft ook mooie toekomstdromen gebouwd. Hè? Maar die had dan wel het voordeel dat hij een idee nam. Dan ging je eerst informeren wat mogelijk was. En met die mogelijkheden die dan wetenschappelijk, speculatief, denkbaar waren, ging dan een toekomstverhaal bouwen. Heeft Nostradamus niet gedaan. Er zijn er meer. Er zijn boerenprofeten geweest die in een eeuw dat ze net aan de trein begonnen, het hadden over de luchtvaart of dat het niets was. Er is er zelfs een die heeft gezegd, wanneer de mens zijn vlag op de maan heeft geplant, daar kwam het dan wel op neer,
Dan zal de grote verwarring dra losbreken. Nou ja, nou is die verwarring natuurlijk geen grote profetie. Hè? Want die is er altijd als er mensen bij elkaar zijn. Maar het feit dat hij zegt, de mens zijn vlag op de maan. Hoe komt zo'n idiote schaapherder aan juist die term? Dat is gewoon een wonder. Die man die zegt iets wat 150 jaar later pas denkbaar begint te worden. Waarin zijn tijd niemand aan gelooft. Dat zijn toch wonderen, dacht ik. En laten we dan een keer kijken wat hier gebeurt. Al die mensen bij elkaar. Die enorme druk van bevolkingsdichtheid. En het geweld dat ermee gepaard pleegt te gaan. En toch zien we telkens weer mensen die een weg terug weten te vinden. In een wereld die vergeven is van egoïsme. Vind je altijd weer mensen die zeggen, voor mij hoeft het niet meer, ik zoek een andere weg. En dan doen ze het soms een beetje luidruchtig, maar het is een wonder dat ze er nog zijn. Want iedereen wordt opgevoed met een grote verering voor twee dingen, macht en de bankrekening. En derde is dan heel vaak de Heere God, maar dat kan nog wel eens een keer wegvallen, het ligt aan het milieu. Ja, het is een beetje hard om het zo te zeggen, maar het is toch zo? En denkt u nu nog even verder na. Hoe vaak gebeurt het niet dat u druk bezig bent met iets en ineens denkt aan een persoon die u misschien in jaren niet gezien hebt. Volgende dag ontmoet je hem. Er zijn uitvoerige theorieën hoe dat mogelijk is, zeker. Maar niemand kan het bewust veroorzaken en toch is het er. Kennelijk weer een soort wonder. Een wetmatigheid die de mens nog niet bekend is. Het blijkt dat iemand die zich voortdurend bezighoudt met dergelijke dingen, steeds gevoeliger wordt. Dat het mogelijk is dat een mens in een huis binnenkomt en gewoon aanvoelt wat er gebeurd is. Dat er mensen zijn die een ander alleen maar van achteren in de verte zien lopen en ineens zeggen die mens is duister of die mens is licht. Is dat geen wonder? En laten we dan eens denken aan al die zaken die maar al te graag worden afgedaan als bedrog en zo. Laten we denken aan die zogenaamde geestelijke genezers en dergelijke, zoals op de Filipijnen bijvoorbeeld. Die inderdaad een tijdje met u aan het grabbelen zijn. En dan ineens een paar handen met kippenbloed en een beetje snotachtig weefsel wegwerpen en zeggen zo, de geestelijke operatie is gebeurd. Maar het gekke is dat er een aantal van die patiënten beter worden daardoor. Dan kun je zeggen, het is goochelaarshandigheid, het is bedrog, maar waar komen dan die genezingen vandaan? Wanneer we rekening houden met het feit dat het meestal hopeloze patiënten zijn die erheen gaan. En we komen dan tot een genezingspercentage van ongeveer 17 op 100. Dan moeten we toch zeggen, daar gebeurt een wonder. In Brazilië is een man geweest, hij is nu nog niet eens zo lang over, ik meen een jaar of 12. Die opereerde op de keukentafel met een roestig keukenmes. Was geen chirurg of niets. Geen opleiding, was gewoon een stomme indio, meer niet. Maar het gekke is wel dat deze man heus niet alleen een appendectomie, maar zelfs operaties waarbij lever, maag en dergelijke darmen betrokken zijn, allemaal goed voor elkaar bracht. En het meest eigenaardige, die man gebruikte geen ontsmettingsmiddelen en regeneesmiddelen. Alleen maar een plantaardig poedertje dat ze onderzocht hebben en niemand wist wat het was. Was gewoon vuil, zeiden ze. Maar er kwam geen infectie bij die operatie. Het enige waarvan de man moet zeggen, hij maakte heel slechte littekens. Want als hij de zaak eenmaal weer zo'n beetje bij elkaar had, dan haakte hij je dicht met een kromme zeilmakersnaald. En een tamelijk dik stukje catgut. Is dat geen wonder? Er zijn mensen die zien ineens een vliegende schotel aan de hemel. Niet één, maar honderden. Dat is niet te verklaren. Of we moeten ruimtevaart veronderstellen, dat doen we niet graag. We zijn zelf nog niet zo ver, dus hoe zou een ander verder kunnen zijn nu, hè? Moeten we toch zeggen, wanneer dit een bedrog is, een hallucinatie, zoals dat vaak wordt gesteld, dan is het toch wel een wonder dat zoveel honderden mensen
een niet precies identieke, maar wel aanvullende hallucinatie hebben, zodat er een totaal beeld kan ontstaan, zelfs van de richting waarin het voertuig zich bewogen heeft, de vorm die het heeft gehad en de lichtverschijnselen die het heeft vertoond. Is dat een wonder of niet? U zegt tegen mij, bestaan er wonderen? Ik zeg, ja, die bestaan. De mens is met zijn kennis zozeer vastgelopen eigenlijk in een, het zij mechanistische, het zij zuiver materialistische benadering, dat hij eenvoudig de mogelijkheid niet meer heeft om de andere kanten van de zaak te zien en te onderzoeken. Mensen die de knapste koppen zijn op het gebied van de atoomchemie en wat u maar wilt, zijn misschien in geestelijk opzicht wilde vergeleken bij de oude priesters van Griekenland en van Egypte. Ja, je dat zegt, worden ze nijdig, geen wonder. Maar ze blijken geen begrip te hebben voor bepaalde psychische effecten, voor parapsychologische effecten. En dat is wel een wonder. Want ze vinden zichzelf zo intelligent dat ze in staat zijn om de hele wereld te vertellen wat gebeuren moet. Er zijn mensen die ontzettend deskundig zijn op het gebied van voeding en weet ik wat nog meer. En die komen met de beste besluiten en ze begrijpen alleen niet hoe het komt dat de mensen zich er niet aan houden. Dat komt omdat ze niets weten van de menselijke gevoels- en reactiewereld, van zijn instinctieve reactie, en alleen maar denken in zuiver technische termen. U kunt die dingen overal rond u regelmatig constateren. Er zijn zaken waarover men liever vaak zwijgt, behalve in bepaalde kringen. Ik noem bijvoorbeeld het zogenaamde doodsbedbezoek. Iemand die sterft, elders verschijnt, meestal aan iemand die slaapt of in rust is en net wakker werd, laat zich zien, geeft met gebaren een teken soms, of wuift alleen maar, of glimlacht droevig en verdwijnt. Later blijkt dat kort voordien of kort nadien de persoon in kwestie is overleden. Gevallen genoeg zijn er geregistreerd. Toch zegt men, het leven na de dood, daar zijn we niet zeker van. En als je er komt, kom je of in de hemel of in de hel. Zeg ik, ja goed, hebben die mensen dan een verlofpasje gekregen? Hoe kan dat? Hoe kan het? En dat is ook zelfs in de laatste tijd weer een paar maal voorgekomen. Dat er een kind is dat opgroeit ergens in een provincie. En op een gegeven moment precies begint te vertellen hoe een stad waar het nooit geweest is eruit ziet. En ook nog weet wie er wonen en in welk huis het zelf eens gewoond heeft en hoe het toen geheet heeft. Een aantal gevallen hiervan zijn in de laatste 30 jaar geregistreerd en onderzocht. Een verklaring is er niet. Zeker reïncarnatie, en dan weten we het. Maar is het geen wonder dat deze dingen op aarde bestaan? Ja, dan zijn er dingen die voor mij wonderlijk zijn. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik het zeg. Wanneer je zegt, mensen, je moet voor elkaar een offer brengen. Het is een moeilijke tijd, je moet elkaar helpen om een beetje gelukkiger te zijn. Ook wanneer je dat iets kost aan tijd, aan geld, misschien aan rang of stand zelfs. Je moet gewoon samen wat doen. Zegt iedereen, ja, ik ben belazerd, laat de ander maar eerst beginnen. Maar nu moet je het anders formuleren. De Heere God heeft geschreven en gezegd dat u het tient moet geven voor de zending en dat u uw medegelovige broeders en zusters moet steunen met alle middelen. En voor ze het weten lopen ze er benen uit de achterwerk. Dat is voor mij een wonder. Dat het gewone beroep op het mens zijn kennelijk niet genoeg is. Dat er een of ander hoog gezag nodig is. Dat iemand die zegt, ik ben God, volgelingen om zich heen krijgt, of die naar de maan is genoemd of naar de aal, dat die mensen om zich heen krijgt die zeggen, dit is God. Maar dat de mensen naar buiten kunnen kijken, naar de hemel en zeggen, God, wat een God weer. En niet zeggen, hé, wat een wonder dat het regent, dat de zon schijnt. Wat een wonder dat ik het kan zien, dat ik het kan beleven. Wat een wonder dat dat leven allemaal voortdurend verandert. De kleuren veranderen. De klanken veranderen.
Kijk eens niet naar. Als u één wonder wilt, dat de mensheid zichzelf nog niet vernietigd heeft. De mensen zijn zo bang, bang voor hun bezit, hun aanzien, hun macht, de heiligheid van hun eigen denkbeelden, dat ze bereid zijn zichzelf en anderen daarvoor te vernietigen. Dat ze het nog niet hebben gedaan, is een wonder. En neem dan gewoon de mensen. Ach, u weet het misschien zelf nog, of misschien weet u het niet. Je loopt ergens over de straat, je ziet iemand. En in die ene blik, in die ene waarneming, is er iets gebeurd. Je hebt een relatie, je hebt een contact. Oh, het hoeft niet altijd direct handje-handje te worden. Of liefde op het eerste gezicht. Maar wanneer je elkaar ontmoet, het is of je elkaar gekend hebt. Het is of je van die ander veel meer weet dan er ooit gezegd wordt. Hoe kan dat? Is dat geen wonder? Nu, vaak is het niet dat u ineens zegt, nee, dat moet ik vandaag niet doen. Misschien wel iemand die zegt, nou, ik moet vandaag geen nasi eten. Later hoort hij dat de vergiftigde pakjes zijn gevonden in die winkel. Dan zegt u, ja, maar dat is toeval. Maar wanneer dit zo frequent gebeurt, en als je het onderzoekt, zijn dergelijke dingen vaak zeer frequent. Deze intuïtieve reacties, deze gevoelsmatige reacties, die dan ook nog juist blijken te zijn. De juistheid van gevoelsmatige reactie is toch zeker 1 op 5. Moeten we dan nog spreken van toeval? Ik geloof niet dat je met de kansberekening een dergelijke quote kunt bereiken. Dan moet je toegeven ook, dit is een soort wonder. Dan zeg ik, de mens is meer dan hij beseft. Hij kan meer dan hij beseft. Hij beschikt over meer mogelijkheden en zintuigen dan hij beseft. En op het ogenblik dat hij hoe dan ook, even door die grens, die door conditionering, door zijn eigen geloven en denken, zijn onzekerheden misschien zijn opgebouwd, heen breekt, dan gebeuren er wonderen. Dan gebeuren er onverklaarbare dingen. En juist daarom moet je de hoop nooit opgeven als mens. Want als je de hoop opgeeft, maak je wonderen onmogelijk. Maar als je voort blijft gaan, altijd met in jezelf de zekerheid dat als je het zelf niet doet, iets buiten je wel zal reageren. Dan zul je het optimale gebruik kunnen maken van je mogelijkheden en je krachten. En dan gebeuren er onverklaarbare zaken. Die wonderen heten. Daar heb je commentaar.
Die visionaire, intuïtieve vermogens vergeleken u zojuist met statistieken en verstand. Kun je het beheersen met de wil en met je verstand eigenlijk tegelijkertijd ontwikkelen met die rechter hersenhelft visionaire vermogens?
Nee, in deze fase van de mensheid niet. Daarvoor zijn er nog wel enkele verbindingen te weinig gelegd, zou ik haar zeggen. Nee, u moet goed begrijpen dat je wel met je wil het denken, het redelijk denken, kunt uitschakelen. En daarvoor de intuïtieve factoren dus eenvoudiger tot uw bewustzijn kunt laten doordringen. Dat u ze zelfs kunt omzetten in auditieve, visuele hallucinaties, etc. Maar dat u niet gelijktijdig daarover rationeel kunt denken. U kunt wel de indruk zodanig sterk verwerken dat ze als herinneringsfactor aanwezig blijft en dus in een rationele beschouwing later verwerkt kan worden. Voldoen?
Dus je kunt alleen reageren als er wat uitkomt.
Rationeel kun je alleen reageren wanneer er emotioneel iets is ontstaan dat door de ratio niet zelf bewust veroorzaakt werd. En anders krijgen we een droombeeld en zelfsuggestie zonder meer. En dan kunnen we dit redelijk beschouwen. We kunnen het desnoods analyseren. Wat ik heb gedaan is ook voor een deel analyseren van mogelijkheden geweest.
Kunt u zeggen waarop het onzichtbaarheidsverschijnsel is gebaseerd? Het zich onzichtbaar maken komt er eens voor. Kunt u zeggen waarop dat is?
Ja, onzichtbaar maken. Dat ligt eraan wat u onzichtbaar wilt maken. Kijk, er zijn verschillende mogelijkheden. En sommige daarvan zou je zelfs mechanisch kunnen uitvoeren. Wanneer ik namelijk in staat ben een zeer snel trillend veld van een pseudomagnetische geaardheid
doorgineren gedurende langere tijd, dan ontstaat een afbuiging van licht. Dat wil zeggen dat minder weerkaatsing van licht mogelijk is. Er ontstaat mogelijk enige refractie. U ziet een soort regenboogschijn of een aura, maar het voorwerp zelf ziet u niet. Dat is een van de meest eenvoudige. Dan heb je ook de zogenaamde geïnduceerde blindheid. Je kunt iemand hypnotiseren en zeggen, je ziet alles behalve de wijzers van de klok. Wanneer je een goed sujet hebt, dan accepteert hij dat zo volledig dat hij alles kan zien behalve de wijzers van de klok. Die zijn voor hem onzichtbaar. Met andere woorden, wanneer iemand in een bepaalde toestand verkeert van suggestibiliteit, ongeacht de oorzaak, dan is vaak een enkele wilsimpuls of uitdrukking voldoende om de bewuste waarneming van een deel van deze bewuste factoren te ontdoen, zodat er onzichtbaarheid kan ontstaan. En er zijn er natuurlijk veel ingewikkelder theorieën, weet ik ook wel. We kennen dematerialisatie bijvoorbeeld. Nou, dematerialisatie is in feite niets anders als een zodanige vergroting van de interatomaire ruimte met een behoud van de onderlinge binding van de atomen, dat daardoor een verfijning of doorzichtigheid ontstaat en een weerkaatsing van lichttrillingen dus praktisch niet meer voorkomt. En dat betekent ook nog dat je door vaste materie door kunt gaan, omdat dus er voldoende ruimte is om de atomen eenvoudig door jezelf heen te laten gaan zonder dat het stralingspatroon daarbij verstoord wordt. Bestaat ook, ja. Er zijn er nog wel meer. Maar wat ik u gegeven heb, zijn de meest waarschijnlijke verklaringen voor die onzichtbaarheid. En dan moet u ook nog één ding onthouden. Er is één vorm van onzichtbaarheid die zuiver materieel is. Wanneer u een vriend hebt, u heeft hem 100 gulden geleend en u ziet hem niet meer, ligt het aan die 100 gulden. Ja, nou, daar heb ik dus antwoord op gegeven. Er zijn verschillende verklaringen voor. Maar de meeste hebben of te maken met een suggestieve werking vanuit de persoon, dan wel met een verandering van de structuur van die persoon of de uitstraling van die persoon. Nou, zonder brandstof te gebruiken maak je eigenlijk geen vuur. Kun je alleen gloed doen ontstaan. En dan heb je nog altijd iets nodig waarin die gloed kenbaar wordt, op zijn minst genomen een stukje atmosfeer. Maar we kennen inderdaad mensen die paranormale gaven hebben, die bijvoorbeeld iets in brand kunnen steken, hè? Of een gloed kunnen veroorzaken. Nu is de verklaring heel simpel. Deze mensen kunnen, ofschoon het geen volledig bewust proces is, door concentratie op een bepaald punt inderdaad de onderlinge beweging van de atomen dermate vergroten dat een groter aantal dan normaal baansprongen van elektronen optreden, dat als gevolg daarvan steeds meer botsingen voorkomen, het geheel resulteert in een voortdurend grotere beweeglijkheid. Die beweeglijkheid manifesteert zich als een overdaad aan energie die als gloed naar buiten komt en op den duur dus ook een nieuw chemisch proces inleidt dat wij brand noemen. In feite een snelle verbinding van stoffen met zuurstof. Oxidatie dus, in een zeer snel tempo.
Heeft het iets te maken met spontane ontbranding? Dat opeens,
Ja, dat heeft er inderdaad iets mee te maken, omdat er mensen zijn die deze gaven wel bezitten, maar niet bewust en niet beheerst. En dan kunnen die mensen gewoon door de toestand waarin ze verkeren, heel vaak is dat er een van emotie, van angst of van grote verwachting, dan kunnen zij daardoor inderdaad op een punt buiten zich deze beweeglijkheid veroorzaken. En dan zijn ze dus in feite een soort brandstichters. Hè? Een soort paranormale pyromanen zou je kunnen zeggen. Maar ja, dit verschijnsel komt dus inderdaad voor. En, onder ons gezegd en gezwegen, wanneer de mens eenmaal zover is dat hij in staat is om de gerichtheid van zijn eigen energieën door de wil te bepalen, zonder gelijktijdig de werking daarvan door het denken te beperken, dan zou hij inderdaad vuur moeten kunnen maken, zo goed als hij planten inderdaad aanmerkelijk beter en sneller kan doen groeien dan normaal het geval is. Alleen door zijn aandacht eraan te geven. En zoals hij dus ook andere verschijnselen kan laten zien die dan in wezen niet bestaan. En in enkele gevallen wordt gezegd, ik heb het zelf nooit gezien, maar kun je zelfs daardoor de aard van materie veranderen en zou je dus inderdaad van stenen brood kunnen maken.
En van lood goud.
Huh?
En van lood goud.
Ja, lood goud, daar zitten we in de alchemie. En in die alchemie is het niet alleen maar het lood, want het gaat hier om het toevoegen van bepaalde werkende stoffen plus een neutrale stof die een reactie mogelijk maakt. En die reactie mogelijk maken, dat is dan alleen denkbaar wanneer daar ook geestelijk bepaalde elementen aan toe worden gevoegd. Om het heel eenvoudig te zeggen, wanneer je werkt heb je de rode zwavel nodig om het proces zich te doen voltrekken, maar de witte zwavel moet aanwezig zijn, dat is een geestelijke waarde, om dus het geheel van het alchemistisch proces te voltrekken. Maar dat is dus niet iets wat geheel door de wil zonder meer kan gebeuren. Nou, daar heb je dingen bij nodig, laat ik het zo zeggen. Maar stenen tot brood maken en dergelijke verhalen die je hoort, ik zeg nogmaals, ik heb ze nooit kunnen controleren, maar die wijzen erop dat je dus waar van de stof een volledig beeld van kwaliteit en uiterlijk bestaat, materie kunt ontbinden en opnieuw vormgeven, uitkristalliseren als het ware, volgens het gedachtebeeld dat je hebt. Ik weet niet of dat helemaal juist is, want ik heb het nooit gezien.
En van water wijn maken, heb je meegemaakt?
Ik heb meegemaakt in mijn tijd dat iemand inderdaad van water cognac maakte. Maar dat was een goochelaar. Ik heb dus dergelijke wonderen niet meegemaakt. Theoretisch is het denkbaar. Maar dat zou dan iemand moeten zijn die precies weet wat wijn is. En wanneer het dus gaat over het wonder van Jezus, die van water wijn maakt, dan staan we toch wel voor een andere en volgens mij eenvoudige verklaring. Ik gebruik in dergelijke gevallen graag Ossum's Razor. De wet dus dat de eenvoudigste verklaring voorlopig, tenzij onjuist bewezen, als de meest hanteerbare en voorlopig juiste moet worden geaccepteerd. Dat zou dan betekenen, wanneer je oude kruiken hebt, dan zit daar wijnsteen in. Het zijn terracotta kruiken. Er is dus veel wijngeest enzovoort opgelost. En wanneer de mensen dronken zijn, je geeft ze water wat in een dergelijke kruik rondgespoeld is, dan zullen ze misschien het verschil tussen de wijn die ze gedronken hebben, de wijn die ze nu drinken, alleen zien als, hey, dit is zachter, dit is lichter, het is niet zo zuur, dus het is een betere wijn dan we voor die tijd kregen. Maar ja, goed, dat is iets, dat heb je overal. Als er verkiezingen zijn ook, nietwaar, dan spoelt men ook nieuwe idealen door de oude vaten heen. Wat men uitgiet is ook weer zuiver water, maar iedereen denkt dan dat het beter gaat.
En zijn er nog andere methoden mogelijk dan alleen het opbouwen van een astrale schil en later die dan weer even afbreken? Zoals hij gezegd heeft.
Ja, er zijn andere mogelijkheden. Kijk, er zijn er zoveel. Wanneer je alleen maar flink op je hoofd valt, dan is het mogelijk dat je alleen door die schok dus een bepaalde beheersing, een bepaalde rationele band verliest. Bepaalde gedachtensporen zijn eigenlijk gestoord. En dat daarvoor in de plaats dan intuïtieve sporen worden aangeboord. En dan krijgen we met iemand te maken die op zijn hoofd gevallen is en ineens telepaat of helderziende. Je ziet een hoop mensen waarvan je ook denkt, nou, die zijn op het hoofd gevallen, maar die zijn dan geen telepaat of helderziende. Ja, die hebben meer openbare posities of zo. Huh? Maar ik wil maar zeggen, er zijn dus vele wegen. Maar die wegen zijn dermate afhankelijk van de persoonlijkheid, de persoonlijkheidsstructuur, alles wat erbij komt, dat je daar eigenlijk geen algemeen beeld van kunt geven. Het door mij gestelde schijnt voor elke mens te gelden. En schijnt ook bewezen te worden door 1001 eigenaardige verschijnselen. Denk maar aan de gezondbidders en dergelijke die ook wel resultaat halen. Meer resultaat dan theoretisch ooit toevallig verwacht kan worden.
Gedachtekracht?
Ja, we kennen dat gedachtekracht noemen inderdaad. Maar dat, die gedachtekracht ontstaat dan toch wel, doordat ze zich beroepen op een instantie waarvan je niet kunt zeker zijn dat ze zo bestaat als zij hem beschrijven. Waar anders dan zou God de reclame tegen het scheren moeten zijn. Ja, man met een baard, zo denken ze dan vaak aan hem. De vaderlijke figuur. Of die zo bestaat, weten we niet eens. Maar zij denken zo aan hem. En daardoor hebben zij een voertuig geschapen waarin het geheel van hun eigen mogelijkheden en krachten geactiveerd kan worden. En waardoor allerhand werkingen kunnen worden begonnen. Bepaalde invloeden kunnen worden uitgeoefend die ze zonder dit beeld eenvoudig niet zouden kunnen opwekken.
Hebben poltergeistverschijnsel hier ook mee te maken?
Soms. Kijk, elke mens beschikt dus over een zekere mate van telekinetisch vermogen. En laten we nou in godsnaam niet gaan strijden over wat fluidum is en zo. Over het algemeen is het in feite een ectoplasma wat gebruikt wordt. In verdunde vorm. Een ectoplasma is niet veel anders dan een deel van het normale celplasma. Dus zit je nogal met moeilijkheden. Hè? Het is eigenlijk de lading die in de celkern bestaat en die in de celkern dus de eigen activiteit van de cel in stand houdt, terwijl door de celkernstructuur de actiegroei en reactie gereguleerd wordt. Maar ja, daar hebben we het nou niet over. Dan kan iemand dus onbewust door gevoelens, woede, emotie en dergelijke, als het ware zo'n stukje uitstulpen. Dat is niet zichtbaar. Maar dan kun je wel lekker de deur hard mee dichtgooien. Je kunt wel lekker even die vaas van Tante Mien tegen de vloer aanmieteren. Hoe je dat rot ding niet meer te zien. En verder blijkt dat dit het meeste voorkomt bij betrekkelijk jonge mensen, namelijk in de puberteit. En meestal nog in die periode waarin men dus eigenlijk grote moeilijkheden heeft met zijn eigen oriëntatie in de wereld. Enerzijds zoekt men de zekerheid van het kind zijn, anderzijds verlangt men de onafhankelijkheid van het volwassen zijn. En tussen die beide heen en weer geslingerd ziet men zichzelf een beetje slachtoffer van de hele wereld. Dat betekent dus dat er in die periode een emotionele instabiliteit is. En daar waar die instabiliteit betrekkelijk groot is, zien we soms poltergeistverschijnselen ontstaan. Dus zou het redelijk zijn om aan te nemen dat het merendeel van deze verschijnselen inderdaad ook door de mensen zelf wordt veroorzaakt, ofschoon mij gevallen bekend zijn waarbij ze dus vanuit een andere sfeer, een andere wereld, de geestelijke wereld, werden veroorzaakt. Maar dan is er altijd nog een zekere hoeveelheid materiële energie nodig om deze resultaten te kunnen bereiken. Nou.
Het collectief onbewuste of onderbewuste waar Jung het over heeft, zijn er mensen die daar meer uit kunnen putten? Zijn er mensen die daar ook hun energie uit kunnen halen op het gebied van telekinese? Of...
Nou, dat over het algemeen niet zozeer. U moet zeggen, ja, wij noemen het altijd het gemeenschappelijk bovenbewustzijn, niet onderbewustzijn. Om aan te geven dat het iets anders is dan het onderdrukte deel van uw eigen bewustzijn. Dat bovenbewustzijn, dat moet u zich voorstellen als een voortdurende flux waarin dus bepaalde denkbeelden aanwezig zijn. Zie het mij als een soort telepathische ruis. Wanneer u zelf afgestemd bent op een van de factoren die sterk in die ruis vertegenwoordigd is, dan wordt daardoor een inductie tot stand gebracht. U ontvangt begrippen uit die ruis. Zo kun je het eenvoudigste zeggen. En dat betekent dus dat dit hoofdzakelijk intuïtieve en bewustzijnskwesties zijn, dat in enkele gevallen er ook voorspellingen uit kunnen worden ontleend door extrapolatie van alle nu aanwezige, maar niet overal evenzeer bekende gegevens. En dat je dus niet kunt zeggen, ik ontleen daar zonder meer kracht uit. Kracht ontlenen, vooral levenskracht, doet de mens over het algemeen meer uit wat men de aura van de aarde zou kunnen noemen. En daar spelen dan ook nog allerhand zaken een rol bij. Om u een voorbeeld te geven, prana. Prana is in feite niets anders dan een lading die bepaalde deeltjes in de lucht bij zich dragen. En ga je dan heel goed die zaak bekijken, dan blijkt dat het verwant is met ozon. Maar dat in te grote hoeveelheden de chemische werking zo groot wordt dat de energie weer niet wordt overgenomen. Dat zijn heel typische zaken, maar het is nu eenmaal zo.
Heeft wat u nu beschrijft te maken met het vermogen van mensen om zich op steeds ijlere vormen van energie af te stemmen?
Nou, zeer indirect wel natuurlijk. Kijk, een mens kan zijn eigen gevoeligheid opvoeren. Voorbeeld, iemand die blind wordt, ontwikkelt over het algemeen een soort tastzin die ook daar waar geen directe aanraking is, dus buiten zijn lichaam, zich uit kan breiden tot afstanden van zeker 60 centimeter. En daarbuiten voelt hij dan nog met het gehoor aan en komt hij dus ook nog tot definitie van weerstanden, zelfs tot voorbij een meter. Op die manier dus, dat is training. Stel dat iemand zich voortdurend traint om bepaalde geestelijke impulsen waar te nemen, terwijl hij niet andere mogelijkheden heeft om dezelfde resultaten te bereiken, dat is erg belangrijk, want anders kies je altijd de gemakkelijkste weg, dan zul je dus steeds meer van wat u die trillingen noemt bewust worden. En dat kan zijn dat u zich dan ook meer van de geest bewust wordt, dat u zich meer bewust wordt van het bewustzijn van anderen, dat u als het ware empathisch gaat worden, dat u de emoties van anderen aanvoelt en in uzelf weerspiegeld vindt, dat u soms de kwalen van anderen aanvoelt en als weerkaatste pijnen in uw eigen lichaam constateert en dergelijke. En op die manier word je dus inderdaad steeds gevoeliger en dan komen er ogenblikken dat je weer komt op het terrein van het wonder, want het is eenvoudig niet te zeggen wat er dan gebeurt. Het gebeuren is onomschrijfbaar en de resultaten zijn niet rationeel verklaarbaar. Maar dan kun je soms dingen doen of zeggen waar geen enkele aanleiding of reden voor is en die toch een buiten verwachting groot effect hebben. Voldoen?
Hoe train je zo jezelf op? Zijn er methodes voor ons?
Die zijn er wel, maar die zijn nogal complex en alle nogal verschillend. Er zijn verschillende vormen van yoga bijvoorbeeld. Daar kun je inderdaad wel wat mee doen. Er zijn bepaalde meditatietechnieken, daar kun je ook wel mee trainen wanneer je daarvoor geschikt bent. Maar ja, iemand die goed kan springen, die moet je in het springen verder brengen. Als je als flo geboren bent, moet je springen en dan moet je niet proberen hard te lopen als een hazewind. Met andere woorden, het moet iets zijn wat bij u past. Maar er zijn vele systemen. En het enige bezwaar van deze systemen vind ik over het algemeen dat ze een zeer grote horigheid tot stand brengen. Dus de leerling volledig aan de meester onderwerpen, ook op die gebieden waar het in feite volledig overbodig is. Nou. Vindt u het erg wanneer we hier zo langzaam maar zeker en voorzichtig gaan eindigen? Ik heb mijn best gedaan om u duidelijk te maken dat er wonderen bestaan. Ook al zijn die wonderen dan niet een direct ingrijpen van God of het neerdalen van engelen. Hè? Trouwens, de mens tegenwoordig is zo eerbiedig niet. Er was iemand die hoorde van de pastoor dat de Heilige Geest een duif was. Toen zegt hij, nou dan heeft hij zeker net toen ik binnenkwam wat gedaan op mijn schouder. Ja. Want zo zijn de mensen tegenwoordig. Maar als u rond u kijkt, wanneer u gewoon rekening houdt met al die onverwachte, onverklaarbare zaken, dan zult u geloof ik met mij tot de conclusie komen. Er bestaan dingen die we niet kunnen verklaren, waarvan we de wetmatigheid niet kennen, en die toch steeds weer in verschijning treden. En laten we die dan maar wonderen noemen, totdat we zo ver zijn gekomen dat we ze kunnen beheersen. En dan is het misschien het enige wonder nog, dat we zo ver zijn gekomen dat we ook deze krachten, deze regels, hebben leren meester worden. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Kwart over negen is de pauze.
Komt altijd 5 minuten bij. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja
Ja.